Ik heb in de individuele gesprekken heb ik gemerkt dat ik iets overgeslagen heb, iets weggelaten heb, wat maakt dat een bepaalde weerstand die er bij ons allemaal is ten aanzien van zulke abstracte woorden als het tijdloos beginsel, om die een beetje dichterbij te brengen, zodat je beter begrijpt wat je eigen positie is in een hele grote ontwikkeling van miljoenen jaren. En ik denk dan terug aan mijn kindertijd, toen ik dus aan de rand van het oerwoud was en verkeerde met mensen die eigenlijk 24 uur van de dag, zou je haast binnen kunnen zeggen, opgenomen waren in een hele grote, overmachtige natuur. En het woord overmachtig is niet voor niks dat ik het zeg. Wat ze om zich heen zagen was dus een totaal dat absoluut niet door hen geregeld werd. Absoluut niet. Zij waren daar een onderdeel van. Zij moesten zich daarin zo goed mogelijk schikken. En degene die zich het beste schikte, die kwam er het beste af. Verder waren ze, ik zou haast zeggen, ook 24 uur van de dag waren ze geconfronteerd met dat merkwaardige verschijnsel dat alles wat er in de schepping is, dus alles wat hen omringde, alles waarin ze waren, alles waarvan ze leefden, ontstond uit niets. Want die mensen die wij dus primitieven noemen, of onderontwikkelden, die zien heus wel wat er om hun heen gebeurt. En die staan dus voor een raadsel dat uit een klein nietig zaadje machtige boom ontspringt. Dus met dat gevoel dat ze in een geheel leefden, wat totaal onafhankelijk was van wie zij waren, wat zij deden. Als ze het fout deden, dan sloeg het op hunzelf terug. Maar het raakte die natuur niet. Dat het natuurlijk heel gemakkelijk de gedachte kwam dat er dus iets was buiten die zichtbare natuur waarin ze leefden, die zichtbare natuur die onafhankelijk was van hun. Dat moet je goed begrijpen, je was onafhankelijk van hun. Heel gemakkelijk de gedachte kwam dat aan die zichtbare natuur, die onafhankelijk was van hun, maar die toch altijd maar ontstond en wist hier, dat daar dus iets was wat nog machtiger was dan die zichtbare natuur. En dat je daar rekening mee moest houden. Want daar kwam je vandaan. Zoals alle planten en alle dieren. Je kwam vandaan uit dat onzichtbare. En het is maar een kleine stap om dat onzichtbare dus te personifiëren in goden en godinnen. In boze demonen en in goede goden. En om daar dus rekening mee te houden. Om voortdurend te beseffen dat je als je het goed wilde hebben op aarde, dat je in overeenstemming moest zijn met die zichtbare natuur, maar dat je ook moest zorgen dat je de goede goden eer bewees. En zo is dat ontstaan, wat we hebben zien ontstaan. En er waren maar enkele, en nu denk ik dus in het bijzonder aan India, met zijn hele oude cultuur, waar de gedachte opkwam dat die goden en godinnen, die demonen en die goede geesten, dat dat maar transformaties waren in ons bewustzijn, maar dat er een veel verrijkender principe aan de grondslag ligt, of lag, als zoiets als het tijdloos beginsel. Maar ik wil even aangeven dat dus voor de mensen die in zo'n situatie leefden, en dat leven ze op het ogenblik al niet meer, dat daar het gevoel dat je dus behoort tot iets dat niet zichtbaar is, dat niet kwantificeerbaar is, dat niet genoemd kan worden, wat niet benoemd kan worden, dan aanduidenderwijs en eigenlijk abstract. Dat het voor die mensen dus een levensgevoel is. Wat het voor ons helemaal niet is. Wij kunnen erover praten. Wij kunnen onze ogen sluiten. En geleidelijk aan gaan zoiets gaan beseffen. Of we kunnen op een moment onschuldig zijn, wat ook voortkomt. Hè? En dan plotseling merken dat het eigenlijk allemaal anders is dan we normaal voelen, denken, zien, ervaren. Wij hebben generaties lang, hebben wij die evolutie doorlopen, dat we dus verzelfstandigden, dat we steeds beter gingen onderscheiden hoe het een anders was dan het ander. Dat de grenzen van het een tot hier reikten en de grenzen van het andere tot daar reikten. En dat niet van twee dingen, maar van 100.000 dingen. Zoals het in de Oosterse filosofie heel vaak gezegd wordt, de 100.000 dingen. En de wereld waarin een baby nu opgroeit. Ik denk zo die kinderen die dus bij mij in dat flatcomplex aan de rand van Amsterdam opgroeien. Wat zien die om hun heen? Ten eerste worden ze geboren in een kamer. En het blijft een hele tijd een kamer. En ze zien, ze opgroeien om zich heen, dat bijna alles beheersbaar is. Dat het in de fabriek gemaakt is, of in een werkplaats gemaakt is, dat je het kopen kunt. Het is er dus niet zomaar, nee, je moet het kopen. Je moet het je toe-eigenen. En daarvoor heb je geld nodig. Ruilmiddel. En je moet zorgen dat je veel van dat ruilmiddel hebt. Want dan kun je alles kopen. Jullie vragen je misschien af of ik aan het gek worden ben, maar ik probeer jullie duidelijk te maken dat dat een wezenlijk verschil is. Of dat je ergens bent opgegroeid waar alles er gewoon is. Je mag ervan nemen. Dat geeft een heel ander gevoel. Dat geeft niet het gevoel van zorgen dat je het enzovoort. En dat maakt de stap naar iets wat onzichtbaar is, maar wat alles eigenlijk laat voortkomen. Heel klein. Dat kost je geen moeite. Voor ons is dat een enorme afstand. En eigenlijk moeten we dan, door de opvoeding die we gehad hebben en de maatschappij waarin we leven, en het tijdsgewricht waarin we leven, moeten we een enorme stap maken. Van alles wat normaal voor ons is, naar iets wat eigenlijk niet bestaat. We moeten ons dus eigenlijk helemaal terugtrekken achter gesloten oogleden. En die hele gedeelde, verdeelde, fragmentarische wereld waarin we leven, waarin elk onderdeel gemaakt is, en daarin is eigenlijk de natuur is, ja, dat is een vreemd verschijnsel, de natuur. Het is toch vreemd dat er nog een stuk wereld is waar niet iets gevraagd wordt, waar wel wetten gelden, maar waar niet in eerste instantie gevraagd wordt of reclame gemaakt wordt. Waar je geen geld voor nodig hebt om erin te zijn. Dat is een geweldig verschil. En wij kunnen niet terug naar dat natuurlijke levensgevoel dat je opgenomen bent in een geheel wat onafhankelijk is van jou. Want zo is het niet bij ons. Het is nu zo dat het milieu echt afhankelijk is van ons. Niet waar? Dat zijn alle problemen die we hebben. Wij leven in een wereld waar dus heel veel afhankelijk is van ons. Maar we zitten wel met dat bewustzijn dat we de dingen kunnen maken. Dat we de dingen kunnen hanteren. Dat we de dingen kunnen veranderen. We hebben helemaal geen gevoel van dat we opgenomen zijn in een onafhankelijk totaal waarin we ons moeten schikken. En dat daaraan ten grondslag ligt nog iets groters, iets onzichtbaars, wat dat alles omvat. En wat je gunstig moet stemmen. Dat is belachelijk voor ons. Dat is toch belachelijk? Dus wij moeten een hele grote inlevingsstap maken. En ook als je even denkt aan waar bijvoorbeeld de Zen-kloosters ontstaan zijn. Midden in de natuur. Niet nu, maar toen ze ontstonden. Midden in de natuur. Een zeer geordende leefgemeenschap. Met vaste regels. Waar alle tijd was om je daarin te verdiepen. En nu wordt er van ons allemaal, ook van mensen die dus nu mediteren, wordt een totaal ander iets gevraagd. Er wordt eigenlijk gevraagd om even te vergeten dat je dus een belangrijke factor bent. Even te vergeten dat je verdedigen moet. even te vergeten dat je je onderhoud bij elkaar moet zien te krijgen. Op een of andere manier. Dat betekent dus in ons normale leven dat we aan al datgene wat daar gegeven was, want ook de boer die zijn rijstveld bewerkte, had nog heel veel tijd, mensen. Ik heb dat gezien. En het was ook zo dat mijn monteurs, die in verhouding veel verdienden, die hadden ook de gewoonte 1 week te werken en 2 weken vakantie te nemen. Dat vonden de Europeanen natuurlijk een heel gek iets. Maar wat zouden ze? Ze konden toch niet 10 klokken gaan kopen en 6 huizen. Dus ze deden 2 weken niks. Heerlijk. Je ziet dat zulke mensen dus totaal anders reageerden op die overgang. Maar wij zijn al heel ver doorgeschoten. En ik vrees dat die mensen precies dezelfde evolutie moeten doorlopen. Dezelfde ontwikkeling moeten doorlopen. Dus ook benoemen alles, onderscheiden. Alleen ze moeten het in een veel sneller tempo doen dan wij. Willen ze een beetje gelijk komen. Vandaar is het natuurlijk dus ook begrijpelijk dat daar excessen ontstaan aan de andere kant. Maar wat het belangrijkste is voor ons, dat is om te beseffen dat we dus weggeraakt zijn van een natuurlijk ons bevinden in het geheel wat we de wereld noemen. We zijn weggeraakt. Dat hebben we niet bewust gedaan. Dat is gebeurd. Door de evolutie is dat gebeurd. En ik denk ook dat dat nodig is. Want de natuurmens, laat ik hem zo nog maar eens noemen. De natuurmens hoefde zich niet te verdiepen in samenhang die zijn bevattingsvermogen, als die niet een speciale aandacht eraan gaf, te boven ging. Dat hoefde niet. Wij zijn nu op het punt gekomen dat we het moeten. En nu moeten we dus die bijna reuze sprong maken. Want we hebben niet meer de hulp van een gevoel hierover. Wij moeten het helemaal gaan beseffen. En het begint bij zoiets simpels. Als je al belangstelling hebt hiervoor, dat je dus op den duur behoefte gaat krijgen om niet aldoor met elkaar te zijn. Dat je gaat merken dat wil je gaan beseffen dat het nodig is om je af te zonderen. Weliswaar in een kunstmatige ruimte die ook weer geen natuurlijk verband heeft met het geheel, moet je ook beseffen. Maar dat je dus ook moet onthouden van het gezelschap van anderen. En dat wordt in onze wereld natuurlijk steeds en steeds moeilijker, want we komen met steeds meer. En we beseffen nog niet, althans, niet echt, dat als we zo doorgaan en we krijgen niet nog meer ongeneeslijke ziekte, dat we dan zo dicht op elkaar zitten, dat we echt heel bewust moeite moeten doen om nog alleen te zijn. Want het is natuurlijk zo, als je in een kamer alleen gaat zitten, de gedachten en gevoelens van de mensen in de andere kamers, die zijn er. Ik bedoel, jullie zijn al lang niet meer zo naïef dat je denkt, nou ja, dat zie ik niet, dus dat is er niet. Het is er gewoon. En dat je dat allemaal moet beseffen. Dat het onvermijdelijk zo is. En dat betekent dus één ding. En dat is dat je heel diep in jezelf moet gaan. En dat je het vermogen zult moeten ontwikkelen om dat denken, voelen wat onverbrekelijk verbonden is met alles om je heen. Met de mensen om je heen, met de gedachten om je heen, met de gevoelens om je heen. Dat je daar een heel klein beetje los van komt. Wil je de stilte ervaren van dat wat nog niet aangeraakt is in jou? Nog niet aangeraakt door de ervaring. Nog niet aangeraakt door de gedachten. Want ervaringen zijn tenslotte niet anders dan vertalingen in jouw bewustzijn van iets waarvan je tot op de dag van vandaag niet weet hoe het precies is. Je kent alleen maar je vertaling. Maar die vertaling, die voortdurend in beweging is door je denken en voelen, die is wel ontzettend hinderlijk. Als je tot een beginsel wilt doordringen, dat onafhankelijk is, dat eeuwig is, wat zich wel manifesteert in de schepping en in jou dus, maar wat op zichzelf onafhankelijk is, dat is voor ons een heel wonderlijk iets. En we hebben wel natuurlijk allerlei geschapen in de wereld. We hebben een God geschapen. Maar je hebt er allerlei namen voor. Maar we weten heel goed dat dat iets is wat in ons bewustzijn is ontstaan. Tenminste, dat denk ik dat bij jullie nu al zo is. We denken niet meer dat het echt ergens iets is. Het is in ons ontstaan als vertaling. En met die vertaling leven we. En daar hangen we alles aan op. Maar heel diep in weten we dat het niet klopt. Dat je het zou moeten beleven. Dat is iets anders dan weten. Beleven. Dat het een levende ervaring voor je zou moeten zijn. Dat je dus eigenlijk een vertegenwoordiger bent van iets onzichtbaars. Iets dat alles bevat. Ook de toekomst. Ook het verleden. Waarin jij bent. En waarin dus jouw geboorte en jouw dood besloten zijn. Want dat zijn de maatstrepen die ons bewustzijn kent. Eerst is er niets. Dan is er in de conceptie zaad en eicel. Dat weten we nauwelijks. Ja, we weten het wel als gegeven. Maar het is geen levend gevoel in ons. En we weten het sterven. En ook daar weten we eigenlijk heel weinig van. Want we zijn er bang voor. We zijn bang voor dat moment dat de mens zijn lichaam aflegt. Want dan worden we geconfronteerd juist met dat tijdloze beginsel. Wat in ons gewone leven nog nooit een rol gespeeld heeft. We houden dus een klein enkel moment. En we hebben ons leven zo geregeld. Je kunt het zelfs in de taal, kun je het nagaan. We hebben het leven zo geregeld dat dat sterfproces, dat hebben we, dat dekken we af, dat bergen we weg. Liefst in het ziekenhuis. Hè? En dan zeg ik iets heel lelijks. We zijn een beetje opgelucht als het graf daar is. Want dan is het afgelopen. Dan is dat moment voorbij. En verder zijn we er bang voor. En we proberen ons ervoor te verzekeren. Terwijl het nu juist dat is, het tijdloze beginsel, juist dat is wat ons het gevoel zou kunnen geven. Dat we tijdloos geborgen zijn. Dat wat er ook gebeurt, dat we daar altijd in zijn. Maar voor ons hier. En voor alle volken en delen van de wereld. Waar dus die verzelfstandiging, die individualisering. Individuatie, zoals Jung het noemt. Ver is voortgeschreden. Daar is een natuurlijk besef van het tijdloze. Is heel ver weg. En daarom moeten we hele bewuste acties ondernemen. En we zullen ons leven zo moeten inrichten. Dat in dat drukke, volle leven, of het nou een religieus leven is, of dat het een lekenleven is, buiten een georganiseerde godsdienst. We zullen ons terug moeten trekken. Uit dat almaar doende, almaar bezig, almaar vragende en vervullende. Om weer tot besef te komen van dat beginsel. Dat is dus niet niks. En je ziet dus in de volken in het oosten, waar nu dus de industrialisatie komt. Dat ze met die wereld waar wij gewoon in zijn te leven, daar weten ze ook weinig raad mee. Daar moeten ze nog aan wennen. Wij zijn nu op het ogenblik een beetje de tijd voorbij, omdat we dus Walkmans hebben, dat overal transistormuziek klinkt. Maar dat is daar nu aan de hand. Weer minder in Japan, omdat ze daar inderdaad weer een eindje verder zijn. Nee. Je ziet dus dat overal dezelfde dingen gaan gebeuren. En juist omdat wij dus al zo ver gevorderd zijn in dat fragmentarische, in dat verdeeld zijn, moeten wij dus heel bewust iets doen. Om weer terug te kunnen keren tot een beleving. Dus niet een weten van of een filosoferen over. Maar een beleving van dat tijdloze. Waarin geboorte en dood besloten zijn. En je kunt dus vanuit je positie van het fragmentarische kun je ook geen reflectie plegen op dat. Wat voor de reflectie ligt. En ook na de reflectie, wat er eigenlijk niks mee te maken heeft. Als je dat beseft, dan spaar je jezelf een hele hoop energie. En je hebt die energie hard nodig. Want het ingaan op dit allereerste, dit oorspronkelijke, de oorsprong, vraagt een geweldige concentratie. En die concentratie wordt natuurlijk gestoord door de ongedurige gedeelde geest die we hebben. Dat is duidelijk. Want de hele dag wordt onze aandacht gevraagd voor de 101 dingen waar we aan moeten denken, waar we aan moeten voldoen, wat moet gebeuren, enzovoort. En we beseffen heel weinig dat je dus niet daar naartoe kunt gaan en verder hetzelfde blijven. Maar dat je dus als geheel je voor dat tijdloze moet openen. En elk restje van die verdeelde fragmentarische wereld, elk restje is enorm storend. Het is een absoluut iets. En dat is waar we dus mee te maken hebben. Ja? Met zulke simpele dingen als zo'n energieoefening zit dit je dwars. Dat je niet die verdeelde toestand van je geest volledig los kunt laten. Want dan zou je zonder enige moeite zou je ervaren wat er voortdurend in je lichaam aanwezig is. En het wonderbaarlijke is dat op het moment dat je het gaat ervaren, wordt dat ook versterkt. Het is dus een kwadratische werking. En omdat het versterkt wordt, ervaar je het weer makkelijker enzovoort. En die overgang, de verdeelde toestand in de toestand van heelheid, kun je niet doen. We hebben in de rest van ons leven altijd gewend zijn dat we iets kunnen doen. Dat is ook alweer zoiets moeilijks. Je kunt het alleen ontvangen. Het enige wat je kunt doen is een situatie scheppen waarin dat ontvangen makkelijker mogelijk is. Dat kun je doen. Maar dat vraagt dus een groot vertrouwen. Dat vraagt dus een vertrouwen in iets wat er nog niet is. Als geestestoestand in jezelf. Betekent eigenlijk dat je je zou moeten kunnen herinneren hoe je was toen je pas geboren was. Maar toen was je nog in het geheel. En je had nog niet de beschikking over je uitvoerend instrument, omdat dat ook nog in bewustzijn moest groeien. Maar je was dat geheel. En je had ook een natuurlijk vertrouwen. En de natuurmens heeft een gedeelte van dat vertrouwen gehouden. Hij weet wel niet waarom, maar het is er nog. Dus dat hebben we niet. Dus we moeten eigenlijk op weg gaan zonder enige aanduiding van zekerheid dat dat andere er is. Hoogstens als een vermoeden. In onszelf. En meestal treedt dat op de momenten dat de zekerheden die je normaal hebt er niet zijn. Die weggevallen zijn. Door verlies of door dood of door wat ook. Ongeluk. Maar al die tijd dat het ons goed gaat en dat we dus helemaal geen boodschap aan hebben, is dat tijdloze er wel. En nodigt het ons uit. Wat in sommige religies, onder andere de Joods, christelijke religie vertaald is tot een persoonlijke verhouding van de mens tot God. Maar het is een vertaling. Dus in die wereld waar wij in leven, daar moet je dus eigenlijk een heel eind teruggaan of heen gaan, want het is hetzelfde of je nou herinnering noemt of dat je het vertrouwen noemt. Dat is eigenlijk hetzelfde. Maar je moet eigenlijk op een vriendelijke manier, en dat is heel belangrijk dat het vriendelijk is, een vriendelijke manier losraken van die ongedurige, verdeelde wereld waarin jij leeft en die jij bent. En ik leg de nadruk zo op dat vriendelijk, omdat wij vaak in onze poging om dat andere een kans te geven, toch van ons uit een geweldige dictatuur inzetten. En het af willen dwingen. Op een of andere manier. Of het nou in de vorm is van offers, of het in de wetenschap gepoogd is modellen te maken die alles zou voorspellen, dat is eigenlijk op een andere manier precies hetzelfde. Het is net hetzelfde als een offer. Het afdwingen. En we weten daar in de wetenschap dat dat dus niet gaat. Zover zijn we nog wel gekomen. Maar het geldt voor alles. We hebben aan het begin gezegd, ja, het is nodig dat ons bewustzijn verandert. Ja, dat is het inderdaad. Maar het is goed, en daarom heb ik het er vanochtend zo uitvoerig over, om je bewust te zijn in welke baarmoeder wij groot geworden zijn. Als je onze maatschappij dus als de baarmoeder van onze gemeenschap ziet. Waar iedereen zo denkt als hij denkt. Zonder dat hij zich bewust is dat hij dat, ja, dat hij dat doet. En dat hij zich daarmee de mogelijkheid ontneemt om het oorspronkelijke, het andere, te beseffen. En dat je dus niet in dat gegeven waarin je altijd leeft, moet gaan zitten denken over dat tijdloze. Dat gaat niet. Dat kun je alleen maar beseffen. Wat je wel kunt doen is natuurlijk in dat tijdelijke, dat verdeelde, ordening aanbrengen. En dat is een geweldig iets. Maar zelfs ordening aanbrengen daarin kan alleen doordat je het loslaat. He, want iemand die chaotisch is, die kan op een ochtend zijn kamer heel precies, ijzingwekkend nauwkeurig inrichten, maar daarmee is in zijn chaotische toestand niks veranderd. Het gaat veel verder. Het gaat om een innerlijke orde. En die kun jij niet aanbrengen. Die kun je wel toelaten. Dus het draait al door om hetzelfde. Dat je gaat beseffen dus dat je normaal probeert dingen af te dwingen. En dat je daar je bewust van wordt. Dat is heel, heel belangrijk. Het is dus een hele gecompliceerde weg eigenlijk. Die weg naar een besef van het tijdloze beginsel. En dat uit zich in alles wat we doen. Als je jezelf nagaat, want het moment dat je wakker wordt, dat je je wast, dat je je aankleedt, en je gaat na in welke zielentoestand dat gebeurt, dan kun je heel veel opmerken. Dan kun je zien dat je eigenlijk altijd maar toeleeft naar het volgende moment. Ik geloof dat ik het zo het beste gezegd heb. Maar dat je nooit op het moment zelf bent. Dat je altijd toeleeft naar het volgende moment. En als je in het volgende moment bent, leef je weer naar het volgende moment. En weer naar het volgende moment. En weer naar het volgende moment. Dat doe je voor nu. En je zou het eigenlijk in je slaap ook willen, en daarom droom je. Als je dat beseft, dan kun je veel speelser tegenover je dromen staan. Want dromen doe je natuurlijk. En dan zul je een heleboel dromen ontdekken die niks anders zijn dan die eeuwige poging om in het moment te zijn waar je niet bent. Maar het kunnen prachtige dromen zijn, het kan geweldige visioenen zijn, maar dat is de basis. Dat je niet rustig kunt zijn in het moment waarin je bent. En dat het rustige zijn in het moment waarin je bent veel belangrijker is dan alles wat je kunt bereiken. Daar zit het geheim in. Daar rustig in zijn. Zoals die natuurmens dat, ja, eigenlijk vrij vanzelfsprekend vond, dat als die voldoende had, dat hij dan vakantie nam. Zoals mijn monteurs deden. Om rustig te kijken naar het leven wat zich voltrekt. Daarin niet zoveel gestoord te worden. Dat je die smaak krijgt voor dat rustig in het moment zijn. Terwijl je heel goed weet dat er een heleboel gebeuren moet, waarschijnlijk. Maar dat dat alles op zijn tijd wel kan. Dat is dus in het gewone dagelijkse leven, is dat een vooroefening voor het alleen zijn. Want zomaar patsboem alleen zijn, dat lukt niet. En dat draait door bij die beweging. Dus voor ons, in onze situatie, die echt niet makkelijk is, heb je beide nodig. Het besef van in het moment mogen zijn en die momenten van afzondering. En die momenten van afzondering zullen op den duur dat besef van in het moment mogen zijn versterken. En omgekeerd zal dat in het moment mogen zijn die korte periode van afzondering versterken in hun diepgang. Dat is eigenlijk de hele meditatieweg zoals die voor ons mogelijk is. Maar dat vraagt dus een heel intens doorlopend besef van waar het om gaat. En dat is dus een besef van je gedrag, van je handelingspatroon, van je manier van oordelen en waarderen en kijken en luisteren. Bij luisteren kun je dan dat wat er gezegd wordt blijven volgen en niet eigenlijk tegengehouden worden doordat er iets is wat je niet snapt, of wat je onlogisch vindt, of wat je onjuist vindt. Want op het moment dat je daar blijft steken, ja, dan hoor je niet meer wat er gezegd wordt. Een poosje later hoor je weer wat er gezegd wordt. Ja, dan zit daar een hiatus. Luisteren en kijken is een kunst. Is echt een kunst. Dat is dus ons dagelijkse doen. In verband met het kunnen volbrengen van die reuzenstap vanuit onze situatie, ons bewustzijn, naar een bewustzijn wat alleen open is, wat alles ontvangt, wat komt en vertrouwt dat als er uit datgene wat tot je komt iets is wat jouw actie vraagt, dat die actie dan wel door jou gedaan zal worden. Maar dat je dus niet hoeft te denken, want dat doen wij altijd, dat je hoeft te denken wat zal ik doen als dat enzovoort. Dat is een totaal ander iets. Want wij zitten in die wereld waar je altijd van tevoren eigenlijk moet weten wat je gaat doen. En dat weet je dan niet. Dat weet je absoluut niet. Dat moet op het moment zelf gebeuren. Dus ook geen keuze. Maar ik denk dat dat vertrouwen, dat dat wel zich aan zal dienen wat je doet, dat dat groeit in dat besef van hoe je nu leeft, wat je in de momenten van afzondering gaat ervaren enzovoort. Het is dus steeds een heen en weer, net als de adem in en uit. In die momenten van afzondering laat je alles van je weggaan. En als je in je gewone leven bent, laat je het weer tot je komen. Maar je begrijpt wel dat je kunt het niet aldoor maar tot je laten komen. Dat is wat maakt het bij een ademnood komen. We zouden eigenlijk wel altijd willen inademen. We moeten dus leren uitademen, loslaten, laten gaan, zodat we geen last meer ervan hebben. Want dat geldt natuurlijk voor alle perioden in ons leven. En het is een macht die dan werkt. Als je dat probeert, als je dat echt praktiseert, dan zul je merken dat het werkt. Het werkt echt. Het enige wat van je gevraagd wordt, is daar aandacht voor te hebben. Dat is het enige.